Radio 1. Friedel Lesage. Touché.
Touché, vandaag met Stijn de Pape. Goedemorgen.
Goedemorgen, Friedel.
Dag Stijn, jij bent huisdichter bij de krant De Morgen en docent aan de Artevelde Hogeschool in Gent. En we spreken elkaar op afstand. Dat heeft alles te maken met de huidige coronamaatregelen. Jij zit in Zeelen en ik in de studio. Is het een beetje gezellig daar, Stijn?
Ja, het is hier knus. Ik zit in een gemakkelijke zetel, dus laat maar komen.
Donderdag zal het een jaar geleden zijn, hè, dat jij voor Radio 1 op Gedichtendag was dat. Een vers schreef om ons te steunen bij de coronapandemie. Helaas is dat nog altijd actueel. Je hebt ons toen allerlei suggesties gegeven over wat kan helpen in deze moeilijke tijden. Het heeft geholpen, want er is ontzettend veel reactie op gekomen. Het was een hype op sociale media. Donderdag is het weer Gedichtendag, hè? Wat ben je dit jaar van plan?
Ik heb daar nog niet over nagedacht.
Is het waar?
Maar ik ben wel Peter van een bijzonder project. En dat is ter gelegenheid van Gedichtendag. Mensen konden via allerlei bieps, die van Aalst, die van Hasselt, die van het Waasland, van Oostende, gedichten adopteren om op hun raam te komen laten schrijven. Dus weesgedichten. En dat liep goed, want al die weesgedichten zijn geadopteerd en zijn nu her en der worden nu her en der op ramen geschreven. Dus daar ben ik Peter van en ik ben er bijzonder fier op. Een fier Peterschap.
Ja, ja. Voor jou is het elke dag gedichtendag, hè? Want al 5 jaar lang schrijf je in De Morgen als moderne redenrijker een dagvers. Dat is een vers waarop je het nieuws becommentarieert in versvorm. Dat deden ze al in de klassieke oudheid, hè? Dat is een pak dat jou ook goed past, vind ik.
Ja, het is ook iets wat ik altijd al willen doen heb. Zo een beetje van op de zijlijn kritische commentaar leveren. Met een kwinkslag, met een knipoog of met een klein zweepslagje. En dat is, ja, het is inderdaad een hokje dat mij goed staat daar op de tweede bladzijde.
Ja, de moderne redenrijker. Redenrijkers waren niet altijd zo'n vrolijke mensen, hè?
Het waren zeurpieten soms.
Ja, hè?
Het waren soms enorme zeurpieten. Omdat in die tijd was er ook niks anders dan lectuur. Hè? Als het licht uit was, ging je slapen. En als er een kaarslicht was, kon je lezen. Dus die gedichten die bleven ook maar duren bij de redenrijkers. Werkelijk eindeloos. Zeer virtuoos, zeer bewonderenswaardig. Maar vandaag hebben we het toch liever een beetje beknopter. Dus in die zin ben ik niet een echte redenrijker, maar een moderne redenrijker.
Ja. En behalve dat, hoe zou jij jezelf omschrijven?
Goh, ik vind mezelf in de eerste plaats een vader van 2 leuke dochters. En daarnaast dichter en liefhebber van alles wat met taal te maken heeft.
Mm-hmm. En ook erg geliefd bij jouw lezers, hè? Dat heb ik gemerkt op sociale media bij de aankondiging van ons gesprek van vandaag.
Ja, dat verwondert mij en verblijdt mij ook altijd. Maar ik kijk er toch altijd van op, want van op mijn hoekje waarin ik mijn gedicht schrijf, heb ik contact met niemand. Tot je het dan publiceert of tot je merkt, ja, er zijn toch veel mensen die het lezen. En die mee zijn met dat ik op de radio kom, ja, het is hartverwarmend hoor, maar het verrast mij wel.
Ja. Mag ik jou ook omschrijven als een oude ziel? Is dat ook een term die bij jou past?
Mark Koenen zei dat over laatst ook eens tegen mij, dus het zou wel kunnen kloppen. Ik denk het. Ik hou van dingen die voorbij zijn.
Maar tegelijkertijd ben je ook een fan van de plankaart, hè? We moeten daar eerlijk in zijn.
Ach, hadden wij nu niet afgesproken dat we dat onder ons gingen houden?
Nee. Het is te laat. Het is gebeurd.
Ja.
Het is gezegd.
Ja, ik heb verschillende guilty pleasures, maar één is inderdaad de plankaart. Dat is een vaste prik op zondag. Het is nu weer eventjes voorbij. Het is zo'n zonnige familie, vrolijkheden onder elkaar. Ze worden iets te strak geregisseerd, vind ik. Het is iets te veel afgesproken. Nu gaan jullie overleggen daarover. Maar daarnaast zie je zo eclatante persoonlijkheden die op hun heel eigen wijze in interactie zijn met elkaar. Ik vind dat eigenlijk onweerstaanbaar.
Maar het schijnt bij je ook een zeer goede imitator, Stijn. Klopt dat?
Ja, dat schijnt zo te zijn, ja.
Ja, en mag ik die 2 dan met elkaar combineren? Imitator van de plankaart, zit dat ook in jou?
Mijn naam is Arie Blankaert. Altijd kruier geweest. En zo begint dat altijd. Dat sappige Oost-Vlaams is ook zeer aanstekelijk, vind ik. Ja.
Stijn de Pape, ik ben heel blij dat je te gast bent in Touché. Welkom.
Dank je.
Radio 1. Friedel Lesage. Touché.
Ik wil dich al mijn leven lang van Bach natuurlijk, hè, door het Amsterdam Barok Ensemble onder leiding van Ton Koopman. Stijn de Pape, je bent zelfs een beetje verrast dat ik met Bach begin. Het stond op je lijstje.
Ja, mijn hart sprong op, echt waar.
Wat doet Bach met jou?
Ja, dat is echt onbeschrijfelijk. Toevallig was ik vrijdag namiddag... mocht ik via een generale repetitie meemaken van Philip Herrewegen, die in Brugge de H-molmis dirigeert. Een collega, haar man, werkt voor Philip Herrewegen. En ik heb geen moment gedacht aan alle andere strubbelingen waar ik de laatste tijd nogal veel last van heb. Echt, ik was 2 uur lang pijnloos.
Ja, die andere strubbelingen. Zullen we het daar nu toch maar eventjes over hebben? Hoe heb jij... voor het eerst gemerkt dat er iets aan de hand was?
Ja, eigenlijk sukkel ik al heel lang met allerlei troubles in de darmen. En was ik op een gegeven moment 17 kilo af. En waren de dokters het spoor bijster en werd ik opgenomen in het ziekenhuis. Waar ik dan toch op mijn verjaardag trouwens geopereerd ben. En toen hebben ze per ongeluk eigenlijk, want ze dachten dat het gewoon een soort vernauwing was... ook 2 tumoren gevonden in de ernstigste staat al. En die hebben ze meteen weggenomen, dus ik was eigenlijk compleet verrast. Ik had het niet zien aankomen.
Ja, maar hoe was de eerste bevinding dan, na die operatie? Gaven ze jou goede moed?
Ja, ze spraken zo over percentages. Hè. Zoveel percentages haalt het en zoveel percentages niet. En het was nogal een dokter die nogal straight was. Hij ging ook de dag nadien met pensioen trouwens. Maar ze hebben mij toen meteen behandeld, preventief met chemo, omdat eigenlijk alle cellen er toen uit waren. En toen was ik dus eigenlijk oké. Maar dan spreek ik over december en over de... Een half jaar later, in juni, bleek er dan toch uitgezaaid in mijn buikvlies. Dus op minder dan een half jaar tijd is het van niks meer te zien naar zodanig uitgezaaid dat het niet meer te opereren viel gegaan.
Mm-hmm. En hoe gaat het nu met jou? Hoe voel je je?
Maar niet zo goed eigenlijk. Niet zo goed. Ik kan heel slecht eten. Ik kan eigenlijk alleen maar... zo'n soort zit liggen doen, zo in een heel gemakkelijke fauteuil. Ik kan niet langer dan 10 minuten rechtop staan. Het is lastig. Mm-hmm. Gelukkig doe ik graag dingen waarbij je alleen maar hoeft te zitten. Maar, namelijk lezen en zo. Maar het is lastig, ja. Ik kan ook heel moeilijk eten.
Je hebt het nieuws wereldkundig gemaakt half december via een dagvers in de krant. Zou je dat nog eens willen voorlezen?
Ja. Ga weg. Ik had gedacht de 100 net te halen, rollatorloos en in gestrekte draf. Ik wou nog 1 miljoen gedichten af, musea wachten en theaterzalen. Ik wilde nog oneindig vele malen verwijlen waar ik mij het liefst begaf. Ik fietste fluitend tussen wieg en graf, de voeten geen moment op de pedalen. Helaas, daar is ineens de eindigheid, die plotsklaps als een niets ontziende tanker de gevel sloopt, de kamer binnenrijdt. Het leven gaat genadeloos voor anker, gehoorzaam aan de grillen van de tijd. Ga weg, gezwinde grijzaard, met je kanker.
En het gaat niet meer weg, dat schrijf je er ook nog bij, hè?
Nee, het gaat niet meer weg. Nee.
Vond je het moeilijk om dit op te schrijven?
Ik vond het moeilijk om het uit te brengen. Ik had het al lang geschreven. Ik vind het nooit moeilijk om iets op te schrijven, want dat komt zo met een zin en dan komt de rest en dan is het daar ineens. Ik vind het, wat erin staat, daar heb ik het natuurlijk wel moeilijk mee. Die ineens van dag op dag te horen krijgen dat je tijd veel beperkter is dan je had ingeschat. Maar om het op papier te krijgen, ja, dat komt. Dus daar kan ik niet veel aan doen.
Mm-hmm. Daar is ontzettend veel reactie op gekomen. Hè? Al dan niet in dichtvorm trouwens, van jouw trouwe lezers. Heeft dat op een of andere manier getroost?
Ja, echt wel. Dat is niet flauw of zo, maar... Ja, iedereen, ook al ken ik die niet echt, kennen zij mij wel, maar ken ik hen vaak niet, die op welke korte of banale wijze ook laat voelen, dit komt binnen, of ik leef met je mee, of ik herken dit. Ja, troost toch echt wel eventjes en helpt. Wat helpt, dat heeft mij toch wel vaak geholpen.
Ja, ja. Mensen wensen jou ook sterkte. Wat denkt een woordkunstenaar als jij... bij dat woord, sterkte.
Ja, dat is een rare wens natuurlijk. Mensen denken niet bijna. Ik heb ook vroeger veel mensen sterkte gewenst, wat ik ook niet meer doe. Ik wens warmte bijvoorbeeld. Maar ik vind het wel lief hoor, dat ze mij wensen dat ik sterk genoeg ben om te volharden. Maar je hebt daar niet in te regisseren. En helpt het ook niet om sterker te zijn dan je bent. Het zet ook geen zoden aan de dijk. Het haalt die kanker niet weg. Maar ze bedoelen natuurlijk... Allee, wees sterk, wees moedig. En dus... Ja, ben ik blij dat ze mij dat toewensen.
Ik kan mij voorstellen dat niets in het leven nog vanzelfsprekend is. Hè? Van de ene dag op de andere. Hoe beleef jij de tijd sinds die diagnose?
Ja, als zeer kostbaar en als iets waar ik zelf zoveel mogelijk zeggenschap over wil. En wat ik zoveel mogelijk wil beleven met wie ik het liefste zie. En dat zijn mijn kinderen, dat is mijn vrouw. Dat zijn ook goede vrienden en familieleden natuurlijk. Maar waar ik niet te veel mij weer laat leiden door dingen waar ik eigenlijk maar half zin in heb of geen zin in heb.
En lukt dat?
Ja, dat lukt aardig. Ja.
Ja. Je hebt in interviews al gezegd dat Bach jou enorm troost. Hè? En het stond hier ook voor Touché op jouw lijstje. Dat soort dingen komen dus ook naar jou toe. Dat ze jou uitnodigen om naar zo'n repetitie te gaan kijken van Philip Herrewegen.
Ja, fantastisch. Ja. Ja, en dan Philip Herrewegen, dat is nu het summum van de Bach-uitvoerders. Ja, ik was enorm ontroerd dat ik eens mocht gaan. En repetities vind ik sowieso eigenlijk leuker dan concerten, omdat daar zo nog, het is nog niet af en het leeft nog meer en het wordt eens hernomen en zo. Eigenlijk is dat nog veel boeiender om naar te kijken. En wat zegt zo'n Herrewegen tussendoor?
Ja, en wat zegt hij zo tussendoor?
Ja, het was in 3-4 talen, dus het was niet allemaal goed te volgen, maar hij doet het op zeer charmante wijze, ook zo met een kwinkslag, met een half woord. Zegt hij, let daar eens op en dan nemen ze het dus opnieuw. Het is echt fascinerend om die man bezig te zien.
Ja, heb je er nog iets van bijgeleerd?
Ja, zeker, want ik had die muziek op cd 4-5 keer, geloof ik. Maar natuurlijk, je hoort die volledig opnieuw als je die live hoort. Hè. Dat is met niks te vergelijken. Ja. Je hoort al die dingen eigenlijk apart en toch samen. Je hebt overzicht over alles. Dus eigenlijk ontstaat dat werk dat je al zo goed kent vanaf nul opnieuw. Dat is ongelooflijk.
Ja. Wat biedt jou nog energie, behalve Bach?
Ook kinderen, met mijn kinderen. Hè. Die zijn 7 en 9. En het is heerlijk om zulke jonge meisjes rond je te hebben die hun blik op de wereld geven de hele tijd. En die je confronteren met manieren van kijken en zijn die niet de jouwe zijn, maar die plezierig zijn om mee te maken, ja, dat geeft me heel veel energie met mijn twee dochters.
Ja. Humor ook?
En humor, hè, ja. Ongetwijfeld.
Ja,
nooit zonder.
Een grap af en toe, dat mag wel. Dat helpt.
Ja, Ricky Gervais kijken. Larry David kijken. Ja, ja,
ja. Afterlife, al helemaal gezien.
Mm-hmm. Ja. Gezien, alhoewel er niet zoveel te lachen viel in het laatste seizoen. Een beetje wrang te grinniken wel, maar echt lachen viel er niet meer.
Mm-hmm.
Maar ja, alles wat Ricky Gervais maakt, moet je zien, vind ik. Dat is sowieso goed. En het doet deugd. En die man blijkt in die afterlife, wat natuurlijk wel weer heel anders binnenkomt dan toen ik naar het eerste seizoen keek.
Natuurlijk,
toen was ik zelf nog niet ziek.
Mm-hmm.
Terwijl heel die serie draait over het verlies van zijn vrouw aan kanker. En ja, het komt anders binnen, dat moet ik toegeven. Maar het blijft een beetje louterend toch, om te kijken van kijk eens hoe iedereen daar op zijn onvolkomen stuntelige manier toch mee omgaat met dat soort dingen.
Mm-hmm. Ik denk dat het volgende nummer dat je hebt gekozen ook louterend is. Wim Sonneveld, hier komt hij.
Ah.
Een liefdesgeschiedenis uit Den Haag. Tirum Tango. Toen ik jou de roze Tirum langzaam binnenschreden zag, met je kaal gevreten bontjas en je arrogante lach, een afschuwelijk beeld van honger en ellende, vroeg ik me af hoe ik jou in 's hemelsnaam herkende. Maar toen iedereen jou nakeek met die blik van oulala, dat moet vroeger iets geweest zijn van kom sa en ga maar na, en de ober zelfs een buiging voor je maakte, toen voelde ik dat mijn verbetering ontwaakte. En terwijl je stil stond bij het gebak, was ik de jongen weer wiens jongens hart jij brak. Je hebt me belazerd, je hebt me bedonderd. En wat me nu na al die jaren nog verwondert, dat ik dat nooit vergeten zal, al ben ik 100. Je hebt me belazerd, je hebt me bedonderd. Het zal zo'n 30 jaar geleden zijn dat ik jou stil aanbad en in dezezelfde tieroom steeds op jou te wachten zat. En wanneer je dan na uren was gekomen, noemde ik jou de schone diva van mijn dromen. En ik zei nog steeds eerbiedig u, En ik mocht je af en toe eens kussen achter het menu. Verder mocht ik niks, het was verdomd een scheentje. Je hield me steeds met je belofte aan een leentje. Tot ik plotseling ontdekte dat jij wel 20 andere T-Room lovers had. Je hebt me belazerd, je hebt me bedonderd. En wat me nu na al die jaren nog verwondert, dat ik dat nooit vergeten zal, al waar ik 100. Je hebt me belazerd en je hebt me bedonderd. En nu zit je aan mijn tafeltje en vraagt me, mag ik thee? En je attaqueert de taartjes en wat kijkt je weer gedwee? En je fluistert, jongen, haal me uit de nesten, want het is of heel de wereld me wil pesten. Je bent veel te dik gepoeierd en de mot zit in je hoed. En ik zie ook dat je huilt, zoals een slechte actrice doet. Je pikt weer een sigaret en vraagt een vuurtje. En je zegt achter je zevende likeurtje: ach, je weet dat ik jou de liefste vond. Geef me wat geld, boy, want ik zit vreselijk aan de grond. Dan zeg ik, zit jij aan de grond? Dat is heel belazerd. Dat is reuze bedonderd. Dat ik de liefste was, is iets wat mij verwondert. Vraag het die andere maar, je had er minstens 100. Oba! Oba? Over deze dame wou even alles afrekenen. Ja, ik ben belazerd.
Tea Room Tango, de Nederlandse cabaretier Wim Sonneveld. Hij bestelde de tekst in de jaren 60 bij liedjeschrijver Michel van der Plas met de opmerking dat de woorden belazerd en bedonderd erin moesten voorkomen, Stijn de Papa.
Heerlijk.
Heerlijk nummer, hè? En vooral dat Haagse accent, kan je dat ook imiteren, Stijn?
Oh ja, yeah. En je assageert mijn taartjes en wat kijk je weer gedwee. En je zacht mijn jonge heil me uit de nesten. Ja, heerlijk.
Heb jij ooit gezongen? Heb jij dit ooit proberen te zingen? Jouw eigen verzen bijvoorbeeld? Zou dat lukken?
Aan mijn eigen verzen nooit, nee.
Nee?
Ik zal ooit als 16-jarige wel eens een gezang teweeggebracht hebben op eigen verzen, maar dat ben ik dan vergeten. Maar ik heb natuurlijk, ik ken deze liederen van Sonneveld allemaal uit het hoofd.
En wie heeft jou Wim Sonneveld leren kennen?
Mijn grootvader is daarvoor verantwoordelijk. Die had zo'n een prachtige rode koffer met alle grammofoonplaten van Sonneveld erin. En die heb ik samen met hem en ook alleen grijs gedraaid. En hij had ook de drie grote one-man-shows op VHS. En allemaal gezien, Frater Venantius, zij kon het lonken niet laten enzovoort. Kan het allemaal.
Aha. En wat voor iemand was jouw grootvader?
Mijn grootvader was mijn grote vriend en mijn grote held. Die mij op het pad van het dichten gezet heeft ook. Die van zodra ik geboren ben, denk ik, versjes schreef over mij en voor mij en ook voor alle andere familieleden. Die lezer was, verwoed lezer, verwoed zondagsdichter, plezierdichter. Die mij dus ook Dr. Anders P. leerde kennen, dus allemaal via hem. Toon Hermans, Wim Sonneveld. Ik ben heel schatplichtig aan mijn grootvader, enorm.
Ja, ja. Je woont ook in het huis van je grootvader in Zeelen, hè?
Ja, ja. Klopt, ja.
Wat maakt dat jij onder de eigen kerktoren bent blijven haken?
Ja, dat klopt. We hebben een tijdje in Gent gewoond. Ik heb in Gent gestudeerd en het was daar heel leuk. Maar daar iets kopen is natuurlijk voor de gemiddelde jonge snaak IJzona onmogelijk. Dus dan zijn we teruggekeerd naar Zeelen. En op dat moment moest mijn grootvader net verhuizen, kleiner gaan wonen door iets wat gebeurd was. En stond zijn huis te koop en dus vandaar zijn we terug naar onze roots gekeerd.
Mm-hmm. En hoe voelt dat, wonen in het huis van je grootvader?
Oh, heerlijk, ja. Ik kwam er als kind elke woensdagnamiddag eten bij grootmoeder en grootvader en dan 's namiddags naar het Donkmeer wandelen en daar pannenkoekje eten. Dan later in de namiddag naar die video's kijken van Wim Sonneveld en andere helden. Dan nog blijven eten en dan pas naar huis bij mijn ouders.
Ja. Ja.
Je vindt de woensdag eruit.
Die band tussen kleinzoon en grootvader wat onderschat, hè? De band die jij hebt gehad.
Ja, ik vind die... het is nu pas sinds augustus ben ik mijn laatste grootouder verloren. Mijn grootmoeder ook vorig jaar. Mijn grootvader van de andere kant ook nog niet zo lang geleden. En ik had met al mijn vier grootouders een zeer goede band. En je kunt dat soort relatie eigenlijk met geen enkele andere relatie vergelijken. Het is ongelooflijk hoe dat groeit. Want je leert die mensen kennen als je een babytje bent, als je een peutertje bent. Maar je relatie met die mensen groeit, want jij wordt volwassen en zij worden ook ouder. En dan klikt dat helemaal om en dan word je een soort soms partners in crime of je hebt heel andere gesprekken. Vroeger waren dat een soort van babysits ook of zo, ja, verwennende leuke familieleden. Maar dan ben je zelf volwassen en dan worden dat ineens, ja, volwaardige gesprekspartners waar je gewoon leuke gesprekken ook mee hebt en waar je dingen samen mee doet. Ik vind, dat is eigenlijk iets unieks, een relatie met een grootouder, vind ik.
En waarover gingen je laatste gesprekken met hen? Weet je dat?
Altijd over wat we aan het lezen waren.
Ja?
Ik gaf hem tips van lees dat en hij gaf mij tips van lees dat eens. En dan hadden we het daarover. Ja, tot het laatste moment, ja.
Aha. Hoe anders...
En ook herinneringen ophalen over Uitbergen. Mijn grootvader was van Uitbergen. En hij had zo van die gevleugelde woorden van Uitbergse inwoners die hij vaak zo'n keer zei. En ik kende die ook allemaal van buiten en dan haalden we die nog eens naar boven. En ja, we hebben tot een paar dagen voor zijn dood nog stevig zitten lachen daarom.
Hoe anders is de band met je ouders? Als je dat vergelijkt met die band met je grootouders?
Ja, helemaal anders. Ja. Je ouders zijn nooit zo dat soort... personen geweest die... Ja, je ouders, daarmee zijn de banden natuurlijk dichter, maar daardoor zijn je verantwoordelijkheden tegenover hen ook helemaal anders. Je moet je inpassen in je gezin, hè, dicht bij je ouders. Je moet je er ook af en toe tegen afzetten. Maar je grootouders, dat zijn zo buitenstanders, waar je bij wijze van snoepje eigenlijk... of bij wijze van excursie naartoe kunt. Dus eigenlijk ga je weg van thuis naar je grootouders. Dus dat is eigenlijk niet te vergelijken, de band tussen die twee soorten familie.
Ja, maar het was een prettig nest, hè?
Ja, hoor,
de papa's thuis.
Een warm nest waar er stevig gediscussieerd werd ook. En elkaar kritiek geven, dat is eigen aan ons gezin.
Ja?
Ja, ik denk dat is ook wel een beetje zeels, zo zeggen wat je denkt en niet zo omvloerst zijn. Maar dat is ook zeer eigen aan ons gezin, op mekaars kap zitten, zoals dat dan heet. Nogal snel kritiek geven, misschien te snel, misschien een keer te bitsig en dan zonder dat te lang blijft hangen. Aha. Zo was dat bij ons.
Aha.
Dans un coin pourri du pauvre Paris, sur une place, l'est un vieux bistrot tenu par un gros dégueulasse. Si t'as le bec fin, s'il te faut du vin, première classe, va boire à Passy, le nectar d'ici te dépasse. Mais si t'as le gosier qu'une armure d'acier, matelasse. Goûte à ce velours, ce petit bleu lourd de menace. Tu trouveras là la fine fleur de la populace. Tous les marmiteux, les calamiteux de la place. Qui viennent en rang comme des harengs, voir en face. La belle du bistrot, la femme à ce gros dégueulasse. Que je boive à fond l'eau de toutes les fontaines, valasse. Si dès aujourd'hui tu n'es pas séduit par la grâce de cette jolie fée qui d'un bouge a fait un palace, avec ses appâts du haut jusqu'en bas bien en place. Ces trésors exquis qui les embrassent, qui les enlacent. Vraiment, c'en est trop, tout ça pour ce gros dégueulasse. C'est injuste et fou, mais que voulez-vous qu'on n'y fasse? L'amour se fait vieux, il a plus les yeux bien en face. Si tu fais ta cour, tâche que tes discours ne l'agacent. Sois poli mon gars, pas de geste gara la casse. Car sa main qui claque, punie d'un flic flac, les audaces. Certes il n'est pas né qui mettra le nez dans sa tasse. Pas né le chanceux qui dégèlera ce bloc de glace, qui fera dans le dos les cornes à ce gros dé dégueulasse. Dans un coin pourri du pauvre Paris, sur une place, une espèce de fée d'un vieux bouge a fait un palace.
Van de Tea Room van Wim Sonneveld naar Le Bistrot van Georges Brassens. Stijn de Pape, we blijven in de horecasector, hè?
Ja, wat een mooi draadje.
Wie of wat is Georges Brassens voor jou?
Brassens is eigenlijk mijn enige echte leraar Frans, vind ik. Ik hoop nu niet dat mijn leraren Frans allemaal aan het luisteren zijn, maar ik vind dat we daar niet zo bijster veel opgestoken hebben in de lessen Frans in het middelbaar. Het was heel school zijn en het handboekje volgen. Maar tot ik Georges Brassens ontdekte, en dat was, ik herinner mij dat nog zeer goed, dat we waren thuis naar Radio 2 aan het luisteren. En het was Koen Krukke die een verzoeknummer deed. En dat was Les Amoureux qui se bicotent sur les bancs publics. Een bekender nummer van Georges Brassens, zo'n walsje. En ik was meteen, ik verstond er niks van. Alleen het refrein, want het is heel moeilijk Frans als je begint te bestuderen. Maar het rijmde zo mooi en het klonk zo goed dat ik meteen alles van Brassens ben beginnen opzoeken. Toen in de Bieb van Gent uitlenen, de cd's en uiteindelijk allemaal in huis gehaald ook. Alles met de tekst erbij op beginnen studeren, want mijn Frans was helemaal niet goed genoeg om dat echt goed te begrijpen. Brassens is, sindsdien is hij niet meer weg te slaan uit mijn leven.
Ja, hij was ook een beetje de muzikale redenrijker van Frankrijk, hè? Schreef kritisch over de burgerlijke normen van toen, iets wat jij op jouw manier doet met jouw dagvers in De Morgen elke dag. Je omschreef het ooit als een cartoon met woorden, waarin je het nieuws van de dag met een lach fileert, zo'n beetje wat Lecter doet, hè? De cartoonist. Ja. Die hier trouwens een half jaar geleden zei dat hij nooit slachtoffers aanvalt. Heb jij ook zo'n gouden regel in jouw dagvers?
Ja, ik zal nooit naar beneden schoppen. Mm-hmm. Ik vind mijn forum daarvoor te groot. En ik vind er te veel werk. Er is te veel werk om naar boven te schoppen. Er gebeurt te veel waar toch ferm wat kritiek mag op zijn. Daar heb ik genoeg mee. Dat ik inderdaad nooit, zoals Lecter ook dat mooie principe heeft, nooit naar beneden zal schoppen.
Maar om zo te kunnen schrijven zoals jij schrijft, moet je ook de gave van de eerlijkheid hebben. Want je bent ook wel heel eerlijk, hè? Je zegt wel wat je denkt.
Ja, klopt. Maar ik denk dat ik het wel zodanig zeg dat je misschien eventjes zou kunnen opveren in je stoel, stel dat jij het onderwerp zou zijn, maar dat het mij toch, dat toch niet onvergeeflijk is. Dat je misschien wel eventjes gepikeerd bent of zo, maar dat er toch geen eeuwige vetes van zouden kunnen komen, mocht ik al on speaking terms zijn, hè, met mensen die ik bekritiseer. Dus ik denk dat ik het hoffelijk doe. Mm-hmm. Ik probeer dat. Hè.
Zo hoffelijk dat je het ook rechtstreeks aan de mensen zelf zou kunnen zeggen, oog
in
oog?
Ja, ik denk het wel. Ja, ik had vroeger, deed ik wel eens presentaties van muziekbands en zo in Zeelen, de brass band. En dan wist ik ook van sommige prominenten dat die in de zaal zouden zitten en dan maakte ik met opzet grapjes of gaf ik met opzet een beetje kritiek op de deken of zo. Wat mij niet altijd in dank werd afgenomen, maar dus Ik vind dat dan toch nog hoffelijk, want ik durf het in het nabij zijn van de persoon in kwestie. Dus.
Ja, maar het blijkt ook wel de ideale manier te zijn om tegen de macht de waarheid te zeggen. Toch? Met humor, met een kwinkslag?
Ja, ik denk het wel. Ja. Daardoor komt het wel binnen, denk ik. Dat is zoals die Spoonful of Sugar van Mary Poppins een beetje. Het zit meestal in een goed ritme. Er zit meestal wel iets van een grapje in. En daardoor komt het binnen, denk ik, zowel bij de tegen- als bij de voorstander.
Ja, ja. Het is opvallend dat je zegt, ja, ik blijf altijd wel beleefd en hoffelijk. Want je hebt me ook een fragment uit een tekst van Gerrit Komrij doorgestuurd, uit De Ultieme Vergaarbak, die daar toevallig over gaat, hè, over etiketten. Wil je het misschien eens voorlezen?
Graag. Steeds minder waarderen mensen de schoonheid van de formele omgang. Het sieraad van de afstandelijkheid heeft plaatsgemaakt voor een vals soort vertrouwelijkheid. Het jijen en jouwen. Het elkaar bij de voornaam aanspreken. Het elkaar joviaal op de schouder timmeren. Het is een manie geworden. Niemand intussen zal daaraan de conclusie willen verbinden dat mensen zich meer voor elkaar zijn gaan interesseren. Bij nadere beschouwing blijkt juist dat de versimpeling van de omgang vaak bedoeld is om zich des te lichtvaardiger van iemand af te maken. Hoe jovialer je in een mens knijpt, hoe duidelijker je te kennen geeft dat die mens lucht voor je is.
Heeft hij gelijk? Is de waarde van etiketten verloren gegaan?
Ja, meer en meer toch, hè? Je ziet het al aan instanties die je met jij en je aanspreken, bijvoorbeeld. Ik merk dat wel eens bij de NMBS. Bepaalde radiostations durven dat ook te doen. De luisteraar aanspreken met je en jij. Terwijl ik denk, ja, wij kennen elkaar toch niet persoonlijk. Zo lang zeggen we toch u, dat hadden we toch zo afgesproken. Dat heeft zijn charmes, vind ik. Dat is bijna volledig voorbij.
Ja, ik spreek jou nu ook aan met je en jij. Zal ik omschakelen, Stijn, meneer De Papel?
We kennen elkaar, Friedel, want we hebben op voorhand zo'n beetje afgesproken.
Oké, dan mag het. Als er een begin van een vertrouwensband is.
Ja, je voelt dat, denk ik. Ja. Wanneer het misplaatst is en je voelt het wanneer het op zijn plaats is, dat je jijt en jouwt. Ja.
Ja. Een andere literaire held naast Gerrit Komrij is Jeroen Brouwers, hè?
Ja, klopt.
Ja. Hoe is het bij hem begonnen, de liefde voor zijn werk?
Ja, het is denk ik begonnen met Zonsopgangen boven zee. Dat is een van zijn vroegere romans, jaren 70. Ik meen me dat herinneren, hoor. En dat gaat dus nergens over. Dat is een man en een vrouw die opgesloten zitten in een lift. Dat is het. En dat is wel 300, 400 bladzijden dik. Uiteraard op zijn Brouwers zit dat vol met flashbacks en associaties. Maar zodanig goed geformuleerd, zodanig virtuoos van taal, dat het geen moment verveelt. Zo uniek qua Nederlands, dat ik dacht, ik moet alles van Brouwers lezen vanaf nu. Dat heb ik dan ook zeer plichtsbewust gedaan. Nergens spijt van gehad. Die man die kan geen lelijke zinnen schrijven. Je hebt zowel schrijvers die goede boeken schrijven, maar toch af en toe lelijke zinnen. Bijvoorbeeld Harry Mulisch, dat is eigenlijk stilistisch is dat noppes. Maar die schrijft wel doordachte romans, die je toch ook wel leest. Maar Brouwers die schrijft geen enkele slechte zin. Je kunt die allemaal voorlezen, die zijn welluidend. Alles van die man is goed geformuleerd.
Hij is natuurlijk ook de meester van de polemiek, hè?
Ja.
Ook daar
nog
veel van geleerd?
Nog zoiets dat ook verdwijnt.
Ja. Ook daar veel van geleerd?
Ja. Wel, Gerrit Komrij, Jeroen Brouwers en Willem Frederik Hermans. In mijn pubertijd en studententijd heb ik al die polemieken volop gelezen. Ook hoe ze elkaar, niet die drie elkaar, maar hoe ze als schrijver bijvoorbeeld andere schrijvers durfden hevig aan te pakken. Veel heviger dan ik ooit zou durven, als ik eerlijk ben. Maar zo succulent qua taal en qua spitsvondig geformuleerd. Misschien soms een beetje op het randje van op de man. Maar zodanig smeug, in smeug Nederlands, dat je dat erbij neemt.
Ja. Stel dat jij vast zat in een lift met Jeroen Brouwers. Waarover zou je het dan hebben?
Oh, ik zou natuurlijk eerst een half uur blozen en zwijgen en niks durven zeggen van overdonderdheid. Maar ik zou denk ik meteen over andere schrijvers en gezamenlijke interesses. Ik denk dat hij ook een enorm muziekliefhebber is. Dus ik denk dat we over muziek zouden beginnen.
Ah ja.
Hij heeft ook ooit gezegd dat hij liever componist was geworden. Ja, ja, en zijn grootvader was componist.
Ja, ja.
En hij schrijft eigenlijk romans zoals Beethoven symfonieën componeert, hè, waar niks toevallig is, waar alles met elkaar samenhangt. Dus het zou over muziek gaan al snel, denk ik.
Ja. Stijn, ik heb afgelopen week een berichtje gestuurd naar Jeroen Brouwers om te laten weten dat jij vandaag te gast zou zijn in Touché. En hij heeft mij gisteren geantwoord. Zal ik het even voorlezen?
Oh ja, hoe?
Het is voor jou. Beste Stijn de Pape, dagelijks bij het ontbijtbeschuitje met rode jam lees ik je gedicht op pagina 2 van de morgen. In technische zin, dat is nu eenmaal het eerste waar ik als literair geperverteerde op let, is je verskunst superieur perfect. Doorgaans 2 of 3 kwatrijnen met secuur gekozen woorden en inventieve rijmen. Altijd in een kloppend ritme van lettergrepen en klemtonen. En het geheel melodieus en muzikaal van zegging. Dat is 1. In de tweede, allereerste plaats, wens ik te worden gefrappeerd door de mededeling, de boodschap, de frappe of de grap van het lied. Die weet je dikwijls op luchtig filosofische toon ironisch te verklanken. Nooit chagrijnig, nooit dogmatisch belerend. Je staat me toe erom te glimlachen. Zo weet je me met je vaardig gecomponeerde dagvers op te monteren in de grijze ochtend. Ik vergeet erbij van mijn beschuit te happen, die tijdens mijn concentratie scheef in mijn hand komt te hangen, waardoor je poëzie onder klodders rode jam bedekt raakt. Met plakkerige vingers, waarmee ik de jam uit je woordcreatie heb opgedept, reik ik je mijn hand, waarde Stijn. Al hebben we elkaar nooit in persona ontmoet. Hier is mijn bewondering en sympathie voor je. En ik gun en wens je nog louter welbehagen. Jeroen Brouwers.
Oh.
Het is voor jou. En alleen voor jou, Stijn.
Je moest mij zien nu. Ik ben helemaal... Ik zit te zweten. Ik heb kippenvel en ik zie rood, denk ik. Daar ben ik niet goed van.
Het originele manuscript, want hij heeft het natuurlijk met de hand geschreven, van dit bericht, is naar jou onderweg. Met de post. Jij wou toch alles hebben, hè? Jij wou toch alles hebben, hè? Van alles
en iedereen. Ja, nu heb ik alles van Brouwers.
Ja, je hebt al zijn boeken al, maar dit had je nog niet. Een persoonlijk bericht van Stijn.
Dank je wel.
Is er iemand die me vraagt, wat voor mysterie dat me plaagt, en hoe een godsdienst dat ik er verre bood gekozen. Maar ja, dan stel ik hem te leer, bij mij is het een gouden onderdeur. Ik heb mijn relaas en mij het eenmaal rijk verbroken. Zijn ketter onder de man, die van zijn leven niet zal verstaan, waarom dat God zijn eigen kinderen moet slagen. Is hem dan echt zo primitief, zo'n barbaar, zo agressief? Nee, zijn maar stil, ik wil geen antwoord op die vragen. Wat is dan wel de moeite waard? Speel ik dan op een andere paard? Op theorieën van verlichte grote mannen. dat kan gebeuren, ik zeg niet nee. Tegen een naïef sociaal idee, totdat partijbureau mijn dromen komt verbannen. Ik ben dus een keten onder de man, die van zijn leven niet zal verstaan, waarom dat Marx zijn eigen kinderen moet plagen. Was hem dan echt zo primitief, of goochelovig of naïef? Nee, laat maar zitten, het is niet schoon om dat te vragen. Zijn ik dan zo'n egoïst, zo'n verstokte anarchist, dat ik me daar niks tot ideale laat bespreken? Gezé bedankt, merci meneer, een anarchist, het is te val hier, maar het is niet nodig, maar geen rood en zwarte steken. Ik zend die keten onder de man, die van zijn leven niet zal verstaan, hoe dan een mens zijn schoonste gave kan verjagen. Is hem dan echt zo primitief en zo eenzijdig agressief? Nee, zijn maar stil, er is geen antwoord op die vragen.
Ketter onder de maan van de onnavolgbare Wannes van de Velde. Stijn de Pape. Mooi,
ja,
hè?
Prachtig,
prachtig lied, hè? Ja.
Als we nu iemand missen, is het wel Wannes van de Velde, vind ik.
Ja, ja, ja. Waarom
dat is
mis
ook zo'n luis in de pels. Mm-hmm. Ja.
Mm-hmm.
Ja.
Welke band heb jij met zijn muziek, met hem als artiest?
Ja, dat was ook Liefde op het Eerste Gezicht. Mijn moeder had daar één langspeler van. Met daarop bijvoorbeeld De Brug van Willebroek en De Kleuren van de Steden en zo, geloof ik. Dus die heb ik vaak gehoord en dan alles weer beginnen opzoeken. Hè. Dat is een beetje een patroon. Verliefd worden en dan alles zoeken en alles willen horen. En ja, dat is zo'n poëet in zijn teksten. Die teksten zijn puntgaaf en in het dialect, maar dat doet er niks van af. Integendeel, daardoor wordt het eigenlijk nog rijker, nog kleurrijker. Het is relevant wat hij zingt. Het zat op de tijd en toch is het tijdloos. Het is ongelooflijk.
Mm-hmm. Hij is gestorven aan leukemie. Er is afscheid van hem genomen in de prachtige Roma in Antwerpen. Hoe heb je dat moment beleefd? Want je was in de buurt.
Ik ben daar naartoe gereden.
Ja.
Ja. Ik had nog een concert van hem gezien, van zijn laatste, zijn afscheidstournee eigenlijk. Hier is hem terug, hè, met dat lied. En toen hij begraven werd in de Roma, wou ik daar zeker naartoe. Het was een prachtige, prachtige avond, vol getuigenissen en muziek en flamenco en heel mooi. En ik zal het nooit vergeten, want ik moest terug naar Zeelen, dus het was in Antwerpen. En het begon te sneeuwen en ik heb denk ik anderhalf uur à twee uur gereden op een tocht waar je normaal gezien een half uur over doet. Dus ook dat, hè, dat dan ook weer. Dan ga je, op duur ga je nog denken dat het geen toeval is, wat het wel natuurlijk wel is. Hè.
Wannes van de Velde is ook de man die in de jaren 70 de liederen uit de legendarische voorstelling Mistero Buffo van Nobelprijswinnaar Dario Fo naar het Nederlands omzette voor het gezelschap van de Internationale Nieuwe Scène. Met Charles Cornette en Hilde Uiterlinde, legendarisch. Wat jij ook hebt gezien, hè?
Ja, en dat zullen veel mensen raar vinden, want ik ben nog niet zo stok. Maar ik ben ook niet meer zo piep. Ik ben 42. Maar, en dat is eigenlijk een voorstelling uit de jaren 60, begin jaren 70, denk ik. Maar die werd hernomen in de jaren 80, als ik niet verkeerd ben, of 90 zelfs.
Ja.
Want ik zat in het vierde middelbaar bij meneer De Donder voor Nederlands. En we gingen in Lokeren, of all places, in het cultureel centrum naar Mistero Buffo kijken. En hij had ons al klaargestoomd, zoals leraar Nederlands dat kunnen, hè, ons geënthousiasmeerd. En dat dat het mooiste is wat we ooit zouden zien op theatraal gebied. En dit en dat zou er gebeuren. Enfin, niemand trapt daarin, maar dan ga je er wel naartoe. En echt, ik was helemaal om. Ik was helemaal verkocht. Dat was zo sterk, die teksten waren zo straf. Dat er werd geacteerd dat de spetters ervan afvlogen. En dan tussendoor die mooie liedjes van de Velden, zo op Italiaanse volksmelodieën. Dat heeft mij enorm gegrepen en ik ben dat nooit vergeten.
Ja, wat dacht je, dat wil ik ook? Ik wil ook wel op een podium staan?
Ja, toen dacht ik word acteur. En ik ga naar de studio Herman Teling, zoals Jan de Cler, die deed toen niet meer mee in de herneming, maar... Ja, dat was toen mijn droom.
Dat is het
maar,
niet geworden.
Maar ja, men vond dat ik eerst een ernstig vak moest leren. Mm-hmm. Dus ik heb dan maar Germaanse gedaan in Gent. Nederlands gaan studeren, wat toch ook iets veel met taal te maken heeft. Maar ik zat ook in de academie voor woordkunst. Zo, hè. Dus ik deed... ik had wel toneellessen. Zo... aan de academie. En dat was bij Roger Bolders, die gaf dat in Lokeren. En voor het jubileum van de academie gingen we ook Mysterio Buffo uitvoeren.
Wow.
En dus we hebben als leerlingen al die liedjes uit het hoofd geleerd. Dus ik kende die allemaal uit het hoofd. En dan nog iets later ben ik in Zeelen bij het amateurgezelschap Theater Rhetorica heb ik mij aangesloten. En daar hebben we een drietal jaar geleden Mysterio Buffo gespeeld. Dus eigenlijk is dat een stuk dat van mijn 15e tot mijn 40e meegelopen is en waar ik dus uiteindelijk zelf heb in mogen meespelen. Dat had ik nooit gedacht toen ik daar als knaap zat te kijken naar Charles Cornet, Ilse Uiterlinden en al die fantastische acteurs.
Ja. En om nog eens naar dit lied terug te keren, Ketter onder de maan, in hoeverre ben jij een ketter, Stijn?
Ah ja... ons gezin was zeer katholiek. In die zin zelfs dat mijn moeder zo catechese-lessen gaf aan vormelingen. En mijn vader ook een soort van nevendienst gaf aan kinderen die naar de mis kwamen, die zo er eventjes uitgehaald werden om zo wat het evangelie lichtvoetiger te beleven. En dus tot mijn 18e ben ik wekelijks naar de mis gegaan.
Aha.
Tot ik natuurlijk mijn vriendin leerde kennen. Mijn vrouw nu nog, die al een ketter was, die daar helemaal niks meer van geloofde. Maar ik was nog een beetje sceptisch. Tot ik naar de universiteit bij Etienne Vermeers filosofie ging studeren. Allee, dat was een keuzevak daar. En daar ben ik dan definitief van mijn geloof gevallen. Dus ik ben een ketter sinds mijn 18e eigenlijk.
Ja. Stijn, een vraagje. Herken jij deze muziek? Ja? Want het is eigenlijk van voor jouw tijd, hè? De collega's natuurlijk, hè? Zo begon eind jaren 70, begin jaren 80 de iconische tv-serie. Maar jij hebt die serie niet live, denk ik, gezien op tv. Daar was je nog net te klein voor. Staat
niet
nu helemaal op VRT nu. Die kan je daar helemaal herbekijken. Maar je had wel iets met de film De Collega's. De Collega's maken de brug... De film uit 88 van regisseur Vincent Ruffaar.
Ja, ik heb de hele serie wel gezien toen die heruitgezonden werd. Weer ergens jaren 80, geloof ik. Ik denk op een zondag zo iets te vroeg om primetime te zijn. Dus ik was al om door de serie. Vooral fan van de directeur, hè, 10 pond.
Ja.
Mannekes, waarken, hè, mannekes. Goed gewaakt, hè. Dus dat een prachtige accent ook. En toen kwam die film uit. En ik heb die ook op de VRT gezien. En ik heb die ook samen met mijn broer bijvoorbeeld zeker 20 keer gezien. En wij doen zo die dialoogjes ook nog vaak na. Ja, ik vind dat eigenlijk een prachtige film.
En waarom precies?
Ja, omdat het zo mooi de kleinheid van de mens... weergeeft. Hoe ze toen het woord eiland nog niet bestond voor een kantoorruimte, toch elk op hun eiland zaten en toch moesten samenwerken en dus eigenlijk tot elkaar veroordeeld waren. en daarin eigenlijk niet wilde toegeven en elkaar de loef afstaken en zo. Dus die kleinmenselijkheid, hoe dat wordt weergegeven in die serie en in die karakters, die vind ik eigenlijk meesterlijk.
Ja, voor de film hebben ze helaas niet het legendarische tuentje gebruikt. Dat was deze muziek als generiek. En wat ik jou toch moet vragen, De collega's maken de brug werd toen met K geschreven, Stijn de Pape. Wat vindt de taalpurist van jou daarvan? Kan je dat goedkeuren?
Oh ja, dat waren die spellingsveranderingsvlagen zo. Hè. Toen,
dat was de tijdsgeest, hè?
Ja, toen was ik daar nog niet zo mee bezig. Mm. En spelling vind ik ook niet zo'n interessante kwestie.
Nee, het is de inhoud.
Maar ja, dat is maar een vehikel. Hè.
Ja.
Ik vind uitspraak en mondelinge taal veel belangrijker dan... Ja, ik vind natuurlijk wel dat mensen moeten kunnen spellen als ze het Nederlands gebruiken voor hun beroep.
Ja.
Dan vind ik dat ze foutloos moeten kunnen spellen.
Stijn.
Ik vind niet dat iedereen foutloos moet kunnen spellen.
Stijn de Pape, wij praten zo meteen verder.
Deze radiospot is voor u.
Absoluut.
Jij die denkt dat uw lichaam zich maar moet aanpassen aan uw bed.
Ja, dat het normaal is dat uw bed kraakt als een pak zoute chips.
Wel, dat is niet normaal.
Nee, het is tijd.
Hoog tijd.
Dat jij u niet meer aanpast aan uw bed.
Maar uw bed aan u.
Exact.
Het is tijd voor een sleep life bed.